onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, het eerste vers, het tiende vers. We lezen uit Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7, de versen 7 tot het eind. Romeinen 7, vers 7 tot het eind. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 63, het tweede vers. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde, dat zij verre? Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, dat is mij ten dood bevonden, want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan vanavond weer verder in zondag 44 van onze Heidelbergse catechismus. Dat is de laatste zondag van onze catechismus waarin het over de wet des Heren gaat. En we hebben daar het eerste deel vorige week al van gelezen, waar de catechismus het tiende gebod van Gods wet verklaart. Dan komen er nog twee vragen en twee antwoorden ter afsluiting van dit onderdeel. En ik lees u die vragen en antwoorden 114 en 115. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Laten wij samen bidden. Wij danken u, o getrouwe God, voor alles wat u ons hebt gegeven op deze dag al, en ook voor wat u ons nu geeft, nu wij hier bij elkaar mogen zijn in uw huis en u opnieuw de schriften voor ons mogen hebben, om daaruit onderwezen te worden in de dingen der zaligheid. We danken u ervoor, Heere, dat u nog geen einde gemaakt hebt, dat u ons nog niet voor uw rechterstoel hebt gedaagd om rekenschap af te leggen, zodat wij het vonnis uit uw mond zouden hebben gehoord. U hebt ons nog in het leven gelaten. U hebt ons nog met uw gunsten en met uw zegeningen omringd en ons alles gegeven waardoor onze levenstijd nog kon worden verlengd en waardoor wij nog verder mogen hier op deze aarde. En gij geeft ons niet alleen maar voor ons levensonderhoud alles wat daarvoor nodig is. Gij geeft ons ook nog de middelen der genade, opdat we daardoor zouden worden wijsgemaakt tot zaligheid. En zo is het leven voor ons nog altijd genadetijd. En gij roept ons nog iedere keer weer om bij de Heere, bij u, ons heil te zoeken. Niet op te gaan in deze wereld en in dit leven hier. Niet genoeg te hebben aan het aardse. Ons niet voor de eeuwigheid te vergissen door alleen maar het vergankelijke en het tijdelijke van belang te achten en daar al onze aandacht aan te geven. Maar ge wijst ons op hogere dingen, op belangrijke dingen en ge dringt ons ertoe aan om met dat belangrijke en dat ene nodige bezig te zijn en niet te rusten voordat we daar deel aan hebben gekregen. Heren, dat hebt u gedaan. Dat hebt u al zo vaak gedaan in ons leven. Ons op die dingen gewezen en ons aangespoord om die dingen ook te zoeken. U weet bij wie dat inderdaad ook zo geworden is. En u kent ze ook bij wie er nog nooit echt iets veranderd is. Bij wie al die roepstemmen geen uitwerking hebben gehad en die nog altijd dezelfde zijn. Wie er hart nog altijd onveranderd is en die toch nog nooit het belang van de zaligheid hebben gezien. Het belang om met God verzoend te zijn. Heren, laten we vanavond voor hen allereerst mogen bidden. Voor diegenen die nog leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Wilt u ze bekeren? U alleen bent in staat om dat te doen, Heren. Al de roepstemmen die tot nog toe uitgegaan zijn, hebben dat dan nog niet bewerkt. Maar als u met uw majesteit spreekt, dan is het er ook. En als u dat woord, die roepstem, die aansporing, die waarschuwing, die nodiging, die in de prediking van het evangelie mag doorklinken, als u die binnendraagt in het hart, dan is er geen sprake meer van verzet. Dan komt er overgave. Dan worden zulke gewonnen, ingewonnen. En dan worden ze ook gewillig gemaakt. Heren, zou u dat willen doen? Het zou ook nog tot verheerlijking van uw naam zijn. Maar daarbij tegelijkertijd is dat ook tot zaligheid van zielen. Heren, laat Satan het niet winnen in ons leven. Laat de duivel ervaren dat gij, Heere Jezus, machtiger zijt dan hij is. En laat de duivel het ondervinden dat hij op uw machtswoord, op uw bevel los moet laten die hij vast heeft. En wilt gij zo uw majesteit betonen. Heren, wij willen u niet alleen bidden voor hen die in ons midden uw genade niet kennen en er vreemdelingen van zijn. Wij willen u ook vragen dat gij aan hen wilt gedenken die wel deel kregen aan uw genade en die wel tot u de Heere bekeerd werden. Al zullen ze van zichzelf moeten getuigen dat het met het stuk van de bekering ook nog niet zo erg ver gevorderd is. En dat er nog zoveel onbekeerds in hun leven is. Er nog zoveel overgebleven is wat voor u niet bestaan kan. En waar zij zich ook over hebben te verootmoedigen. En waar zij zich over hebben te schamen. We zullen dat vanavond ook horen. Onze catechismus zegt op grond van uw woord dat zelfs de allerheiligste nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid hebben. En dat is niet alleen maar een constatering van een feit, maar dat dient ook ter verootmoediging. Want als dat zo is, heren, dan is dat niet tot eer van die allerheiligsten. Dan is dat niet tot eer van hen die u vrezen. Dat het nou blijft bij een klein beginsel en dat dat verder niet komt zolang we in dit leven zijn, heren, dat is ook iets om ons over te schamen en te verootmoedigen en dat mag toch nooit als een excuus dienen. Laat het daarom inderdaad ook zo zijn, heren, bij hen die u vrezen, dat ze door de prediking, ook de prediking van uw heilig gebod, des te meer aangespoord worden om de vergeving van zonde en de gerechtigheid van Christus te zoeken en des te hartelijker en dringender u de Heere te bidden om de genade van uw Heilige Geest om waarlijk te worden vernieuwd naar het evenbeeld Gods, om dan toch naar al de geboden Gods te leven, althans te beginnen te leven. Heere, u hebt daar ook recht op. Als u zoveel doet en zoveel gedaan hebt in de verwerving van het heil, maar ook in de toepassing, in het omzetten van zondaren, in het overbrengen uit de duisternis in het licht, als u zoveel zorg besteed hebt aan uw volk en kinderen, wat hebt u er dan inderdaad ook recht op dat hun leven aan u de Heere zou zijn toegewijd, geheel en al? Laat er dan een hartelijke begeerte zijn en laat dat vanavond onder de prediking ook nog eens vernieuwd en verlevendigd mogen worden, heren. Een hartelijke begeerte, een hartelijk verlangen om in alle oprechtheid, in alle gerechtigheid te mogen leven. En u de Heere te behagen. We vragen u, Heere, heilig uw woord aan onze harten. En wilt u het gebruiken, het onderwijs uit de schrift, enerzijds ter verootmoediging, anderzijds om verwachting te wekken en om meer en meer het oog te openen voor die noodzakelijkheid, maar ook voor de algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus. Want dan zal het van hem moeten komen, heren, zowel wat de rechtvaardiging als wat de heiliging betreft. En dan zal de Heere Jezus Christus ook voor al de uwen, hoe langer hoe meer, alles moeten worden. Niets meer naast hem. Zeker ook niets in onszelf. Maar het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken en vinden. Heere, laat uw geest ons leiden in de overdenking van uw woord. Geef dat de boodschap helder en duidelijk mag overkomen en dat iedereen er toch ook wat van mag begrijpen. En dat wat boven ons verstand uitgaat en wat we misschien niet vatten kunnen, dat we dat dan ook maar in uw handen mogen laten liggen. Te blijven, zeker ook om, als het om het heilswerk van u de Heere gaat, altijd ook mysterieën, geheimenissen over. En die hoeven we ook niet te doorgronden, maar die mogen we aanbidden. En ons tevreden houden dat we leerjongeren van Christus zijn, die in het onderzoek van de dingen niet de perken zullen te buiten gaan, de grenzen niet zullen overschrijden. Laat uw geest ons leiden, Heere, en in ons wonen. En oefen onze zinnen, oefen onze gedachten, oefen ons hele bestaan, zodat wij dat woord van u in de rijkdom van uw genade, zoals die daarin geopenbaard wordt, mogen liefhebben en koesteren en daaruit leven en daarmee sterven. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen, ook nu weer dragen we ze aan u op. En we bevelen ze aan u aan, Heere, wees u hen nabij in al de zorgen die er kunnen zijn, in al de moeite. Geef dat we in alle omstandigheden van ons leven maar goed mogen beseffen dat bij u alles te verkrijgen is wat we van onszelf niet hebben en wat we toch niet missen kunnen. Zorgt u, Heere, voor de voortgang van uw werk en gebruikt u daar al die middelen maar voor die u daar dienstig voor acht. En wilt u uw naam heerlijk maken in het midden van deze wereld. Denk ook aan ons eigen land en aan ons volk. We maken deel uit van dat volk, Heere, en we zijn ook mensen die een stuk verantwoordelijkheid dragen en als kerken dragen we ook een stuk verantwoordelijkheid voor de samenleving. Hoe staan we in deze maatschappij? Wat gaat er van de kerk? Wat gaat er van de leden van de kerk nog uit? Geven we nog een goed gerucht van de Heere Jezus, de koning der kerk? Laten we het nog weten, her en der, dat het de moeite wel waard is om hem te dienen en om naar zijn inzettingen te leven. Heere, maak uw kerk daarin getrouw en geef dat degene die uw naam beleden hebben in de kerk, dat ook in de maatschappijen, in de samenleving mogen doen. En dat we ook daarin getrouw bevonden mogen worden. Niet alleen maar in negatieve zin, want soms kan dat ook niet anders, dat we door onze houding moeten aantonen dat we anders begeren en hebben te zijn dan de wereld. En dat we daarom ook niet mee kunnen met de uitgieting van zonde en ongerechtigheid. Maar laat het bij dat negatieve getuigenis niet blijven, maar laat er ook positief een goed gerucht van uw genade uitgaan, Heere, opdat anderen door een godzalige wandel nog voor Christus en voor zijn dienst zouden mogen worden gewonnen. Denk aan hen die over ons gesteld zijn, die ons regeren en die van u een opdracht hebben gekregen, maar die die opdracht ook alleen maar kunnen uitvoeren als u ze ertoe bekwaamt. En nu zijn er heel veel van hen die over ons geplaatst zijn in allerlei verbanden die zich dat ook niet afvragen en zich dat niet realiseren, dat hun wijsheid en hun bekwaamheid van u de Heere moet komen. Laten wij dan voor hen mogen bidden dat u hen toch geven wilt wat ze voor de uitvoering van hun taak nodig hebben. Maar laten we u ook mogen vragen dat u hun de ogen wilt openen, zodat ze het zelf ook zullen gaan zien. En dat ze het ook zullen gaan zien dat er normen zijn en dat die normen niet bepaald worden door wat mensen vinden. De autonome mens die zichzelf wetten stelt, maar dat de normen uit uw woord moeten komen. En dat gij alleen het recht hebt om te zeggen hoe de dingen zullen zijn, ook in het maatschappelijke leven. Heere, laat dat besef terugkeren onder ons volk. Wilt gij dat bewerken? Wilt gij uw geest uitstorten en vaardig doen zijn? En dat zo ook in ons land, dat evangelie van u uitgedragen mag worden en dat het ook vruchten mag voortbrengen en dat het zegen mag verspreiden. Heere, wij hebben geen recht op enige zegen van uw kant. Nochtans bidden wij u daarom. We vragen u het alles in de naam van hem die gij altijd hoort. In de naam van die biddende en dankende hoge priester, de Heere Jezus. Laat ons gebed om zijnentwil voor uw aangezicht mogen komen, Heere, en wilt u het ons geven wat we van u bidden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 38, vers 9, vers 15, vers 17 en vers 21. Psalm 38, vers 9, maar wat klaag ik, Heer der Heren, vers 15, Want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Vers 17, want o Heer, ik ben aan het zinken. En vers 21, zie mij Heer, wie elk moet duchten. Onze catechismus gaat nu het gedeelte waarin het over de wet, over de geboden van de Heere gaat, afronden. En heel wat van wat in die laatste vragen en antwoorden 114 en 115 staat, is in het voorafgaande eigenlijk al aan de orde geweest. Ook in de prediking over de verschillende geboden. Er zijn verschillende aspecten uit dit gedeelte van onze catechismus al even als het ware naar voren gehaald. De onmogelijkheid om de wet volkomen te houden, daar gaat het over in antwoord 114. Wel nu, we hebben dat toen we de geboden afzonderlijk bespraken al gezien. Iedere keer kwamen we weer aan de weet dat we schuldig staan en dat dat ook niet anders kan. Vanwege, en dat is in ieder geval bij de bespreking van het tiende gebod duidelijk gebleken, vanwege de verkeerdheid, de boosheid van ons hart. En daarom is het inderdaad niet mogelijk om de geboden Gods te houden. Zelfs degenen die tot God bekeerd zijn, kunnen dat niet. Maar ook dat andere wat in 115 aan de orde komt, wat dan toch het doel is van de prediking van de wet, want God laat dan toch zijn wet inderdaad prediken. En als de wet gepreekt wordt en als dat ook scherp gedaan wordt, gedaan moet worden, dan is dat omdat de Heere dat zo wil. Maar wat is daar dan het nut van als niemand die geboden houden kan? En we hebben bij de bespreking van de verschillende geboden ook verschillende keren toch gezien dat de prediking van de wet bedoeld is om ons uit te drijven tot Christus, om ons te overtuigen van de noodzaak van de vergeving van zonde in het, en door het bloed van de Heer Jezus. En tevens hebben wij bij de verschillende geboden ook gezien dat de bedoeling daarvan is dat we ook steeds weer uitgedreven worden naar God om de Heilige Geest te ontvangen, om door die geest ook waarlijk te worden vernieuwd en te worden herschapen. Dus het is niet zoveel nieuws wat we in de antwoorden 114 en 115 tegenkomen, maar toch zullen we er vanavond nog eens een keer afzonderlijk bij stilstaan en onze aandacht aan geven. Allereerst dus vraag 114, kunnen Gods kinderen, laat ik het zomaar samenvatten, kunnen degenen die de Heere vrezen Gods wet houden en kunnen ze, en dat woordje nemen we dan tegelijkertijd ook maar mee zoals dat in vraag 114 te vinden is, kunnen ze die wet volkomen houden? Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar een soortgelijke vraag is al eerder in de catechismus gesteld. Dan moeten we helemaal naar het begin van onze catechismus terug, in de tweede zondag. Daar gaat het namelijk ook over de wet. Dat is zondag 2, de eerste zondag waarin het over het stuk van de ellende gaat. En u weet, waaruit kent gij uw ellende? En dan is het antwoord uit de wet van God. En dan wordt gevraagd, wat eist die wet? En dan wordt niet in onze catechismus weergegeven hoe we die wet in Exodus 20 vinden, in de 10 geboden, maar hoe we die wet samengevat vinden in het onderwijs van de Heere Jezus Christus, het liefdegebod. Gij zult God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. En dan volgt vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nou, dat is een vraag die veel lijkt op vraag 114. Alleen in vraag 5 is het nog wat breder geformuleerd. Kunt gij, wie die gij dan ook is, kunt u, hoe je dan ook heet en wie je dan ook bent, kunt u, mens, schepsel van God, kunt u die wet van God, dat gebod om God lief te hebben boven alles en de naaste als uzelf, kunt u dat alles volkomen houden? En toen was het antwoord nee, radicaal nee. En dat werd ook verklaard, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Of ik God en mijn naaste kan liefhebben en of ik dat op een volkomen wijze kan doen, nee, dat kan ik niet, dat kan ik absoluut niet. Want ik ben verkeerd, mijn natuur is verkeerd en in mijn verkeerde natuur heb ik juist de neiging om te haten naar zowel God als mijn naaste. En dan komt er van dat liefhebben van God en dat liefhebben van de naaste en het vervullen van de wet niets terecht. Ik ben zondaar en daarom ongeschikt, onbekwaam om dat goede te doen. Het was een onmogelijkheid. Zo wordt in onze catechismus beleden. Nu komen we diezelfde vraag toch weer enigszins anders weer tegen. Nu is het een vraag die niet meer zo in het algemeen aan ieder mens, willekeurig wie dan ook, gesteld wordt. Maar nu is het de vraag of degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden van God volkomen kunnen houden. Niet waar? Je mag verwachten dat als iemand tot God bekeerd is, dat er dan toch heel wat in zijn leven veranderd is. Dat mag toch inderdaad verwacht worden. Dat zegt het woord van God toch zelf. Iemand die in Christus is, is een nieuw schepsel. Iemand die die genade ontvangen heeft, dat de Heere hem overgebracht heeft uit de duisternis in het licht, is toch niet meer dezelfde die hij vroeger was. Iemand die tot God bekeerd is, die van de zonde is afgekeerd, dat is toch een mens met een ander leven geworden. Kan zo iemand de wet van God dan wel volkomen houden? Ja, dat zou toch eigenlijk moeten, nietwaar? Als het van de mens in het algemeen gezegd moet worden, hij kan het niet, want hij is zondaar. Dan mag je van een bekeerde toch verwachten dat hij het wel kan. En dat nu in ieder geval de vraag positief beantwoord zou kunnen worden. En toch vinden we in het antwoord weer een nee. Hoe zit dat dan? Wel, wat onze catechismus in de zondagen 34 tot en met het begin van 44 gedaan heeft, in de verklaring van de verschillende geboden en in het aanwijzen van wat overtredingen van die geboden zijn, en ook in het uitleggen van hoe die geboden bedoeld zijn en wat God daarin van zijn volk verwacht. Wat onze catechismus daarin gedaan heeft, dat is eigenlijk het tekenen van het ideaal. Zo behoort het nu te zijn. Zo heeft God het ook bedoeld. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Op welke manier dan ook en wat dat dan voor afgoden ook zijn, ge zult er geen één voor mijn aangezicht hebben. Zo hoort het te wezen. Alleen God dienen, met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. En gaat u dan al die geboden maar na. De catechismus heeft het ideaal voor ogen gesteld en heeft het ideaal hoog gehouden. Zo moest het wezen. Zo heeft God het bedoeld. Zo heeft God er ook recht op. Maar het ideaal wordt niet bereikt. Kan een mens dan zo leven? God alleen dienen. Nooit een afgod voor zijn aangezicht hebben. Kan een mens al die geboden Gods zo volkomen houden? Al is hij waarlijk tot God bekeerd. Al is hij door de Heilige Geest waarlijk uit de duisternis overgebracht tot het licht. Kan hij dat? Er zijn mensen die zeggen dat dat kan. We noemen ze de perfectionisten. Mensen die leren dat de volmaaktheid hier op aarde bereikt kan worden. En dat je zover kunt komen, en dat kost wel een hoop inspanning natuurlijk, maar die inspanning wordt beloond. Je kunt zover komen dat je zonder zonde leeft. Er zijn er die dat hebben geloofd, die dat hebben beweerd en die dat nog geloven. Dat zal dan toch wel in strijd zijn met het woord van God, want anders is onze catechismus niet goed meer. Onze catechismus zegt nee, het kan niet. En als er dan mensen zijn die zeggen het kan wel, dan heb je een botsing van meningen. Wie heeft er dan gelijk? Nou, als die perfectionisten gelijk hebben, dan zullen we onze catechismus maar aan de kant schuiven. En dan moeten we concluderen dat in ieder geval op dit punt ons leerboek ons iets wijs maakt wat niet naar het woord van God is. Maar stel u gerust, onze catechismus blijft voorlopig nog wel op de preekstoel liggen, want dat leerboek leidt ons niet op een dwaalspoor. Dit is naar de schrift om te zeggen, in tegenstelling tot wat die perfectionisten zeggen, nee, de kinderen Gods kunnen het ook niet. En ik noem u maar één tekst uit het woord van God en laat dat dan genoeg zijn. Laat ik u nog eens lezen die woorden aan het slot van het eerste hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Johannes. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Nu, dat behoeft toch geen commentaar, deze woorden van de apostel Johannes. Als het zo duidelijk gezegd wordt, dat als wij beweren, en wij, dat zijn niet onbekeerden hier, maar dat zijn Gods kinderen, dat zijn degenen van wie Johannes straks allerlei dingen gaat zeggen, die de kinderen Gods genoemd worden. Als wij, Gods kinderen, zeggen dat we geen zonde hebben, dan verleiden we onszelf, de waarheid is in ons niet, we maken God tot een leugenaar. Dat zijn toch hele duidelijke uitdrukkingen. Dus daarmee is dan met het woord van God de opvatting van die perfectionisten weerlegd. Nu zijn er ook nog mensen die het met die opvatting van de volmaaktheidsdrijvers niet helemaal eens zijn. Die van de gedachte uitgaan, nou nee, volmaakt zullen we toch wel nooit kunnen worden, zolang we in dit leven zijn. Maar we moeten wel iedere keer een stukje beter worden. Mensen die geloven dat er toch voortgaande heiligmaking is. En die geloven dat de mens inderdaad ook beter wordt. Ook zichzelf beter gaat vinden. Omdat hij aan kan wezen van die zonde doe ik niet meer. En die zonde die vind ik niet meer terug in mijn leven. En van die zonde ben ik nu eigenlijk ook af. En die deugd die vind ik bij mijzelf ook. Dus een soort voortgaande, een soort progressieve heiligmaking. Het probleem daarbij is in de eerste plaats dat zulke mensen een tamelijk optimistisch beeld van zichzelf gaan krijgen. Ook al schrijven ze de verbetering en de vorderingen en de vooruitgangen dan toe aan de Heilige Geest vanzelf, toch kijken ze ook wel wat optimistisch en met een zekere tevredenheid naar zichzelf. Het is trouwens ook zo dat als deze opvatting gehuldigd wordt, en je hoort die vandaag in allerlei toonaarden ook verkondigen, dat de zogenaamde wedergeboren mens helemaal in het middelpunt komt te staan. Met wat hij beleefd heeft, en met wat hij bereikt heeft. En met wat hij nou allemaal doet. En met waarin hij nu allemaal de Heere dient. En waarmee hij nu allemaal ook zijn naaste dient. Hij komt in het middelpunt te staan. En niet Christus. Er wordt wel een plaats voor de Heere Jezus ingeruimd. Maar in de rechtvaardiging. Als het gaat om de vraag, hoe ben je nou van je zonde verlost? Ja, dan is dat door het bloed van Christus. Maar voor Christus wordt geen plaats ingeruimd in de heiligmaking. Want dat doe je voor een groot deel zelf, met de hulp van de Heilige Geest, akkoord. Maar het is je eigen inspanning, je eigen vorderingen, je eigen resultaten. En dat doet toch tekort aan de volkomenheid van het werk van Christus, want hij is niet alleen gegeven tot rechtvaardigheid. Christus is ook gegeven tot heiligmaking. En daarom in de kringen van de zogenaamde progressieve heiliging gaat zo'n bekeerd mens heel wat worden. Dat kan alleen maar als je tegelijkertijd over de zonde, ook over de overgebleven zonde, oppervlakkig denkt. En als je veel van wat God in zijn woord aanwijst, over het hoofd ziet. Daarom is dit soort levensopenbaring en dit soort denken en spreken over de bekeerde mens zo heel anders dan wat we lezen van de apostel Paulus in het bekende 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Paulus weet van een verandering in zijn leven. Als iemand kon vertellen hoe hij veranderd werd en waar hij veranderd werd en op welk moment hij veranderd werd, dan kan Paulus dat wel. We moeten dat niet als norm stellen voor iedereen, dat weet u ook wel. Maar Paulus kon het in ieder geval. Hij kon wijzen naar die plek op de weg naar Damascus. Hij kon de dag en het uur aanwijzen in zijn leven dat de Heer Jezus krachtdadig in zijn leven ingebroken had. Hij kon weten van die radicale omzetting dat hij van een vervolger een volgeling geworden was. Hij weet dat er toen radicale dingen gebeurd zijn in zijn leven. En hij weet van hoe dat daarna gegaan is. Hij getuigt er ook van in Romeinen 7. Hij zegt, nu heb ik een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat had hij voor die tijd niet. Toen had hij wel een vermaak in de wet Gods, maar naar de uitwendige mens. Hij leefde uiterlijk naar de wet, zegt hij ook in Filippenzen 3. Maar nu heeft hij een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Nu is hij van binnen veranderd, zodat hij van binnen nu een hartelijke vreugde heeft, een hartelijke liefde heeft tot Gods wet. Nu, Paulus kan dat ook zeggen, hij zegt dat ook in Romeinen 7 en we lazen dat zojuist. Hij heeft de begeerte, hij heeft de wil, dat is nog meer dan begeerte, hij heeft de wil om het goede te doen. Hij heeft echt lust tot alle gerechtigheid. Wat God wil, wil Paulus ook. Wat God begeert in het leven van Paulus, dat begeert Paulus ook. Als de Heere de wet aan Paulus voorhoudt, dan zegt Paulus in zijn binnenste, in zijn innerlijk, amen op die wet. Lief heb ik uw wet, Heere, dat is mijn doel, de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dat is Paulus, na zijn bekering. Tot God bekeerd, en dat niet zomaar op losse gronden, dat hoeft hij zich niet maar wijs te maken, dat hoeft hij niet te veronderstellen, dat weet hij en dat weten anderen goed genoeg. Maar met al die veranderingen en met al die begeerten, die nieuwe begeerten in zijn leven, moet hij toch zeggen, en hij schrijft dat ook, het volbrengen vind ik niet. Moet hij toch zeggen, weet u wat ik doe? Datgene wat ik niet meer wil. Weet u wat ik nalaat? Datgene wat ik nou juist zo graag zou willen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Vooruitgang bij Paulus, hij kan dat niet bekijken. Een beter mens, hij kan het van zichzelf niet zeggen. Deugdzamer mens, hij durft het er niet voor te houden. Nog steeds, ik ellendig mens. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, dat is de lijn die onze catechismus ook trekt. Precies overeenkomstig het onderwijs uit de schriften. Kan een wedergeboren, kan een bekeerde de wet van God volkomen houden? Nee. Ja, maar er is toch wat veranderd in zijn leven? Natuurlijk is er wat veranderd. Er is niet maar wat veranderd, er is heel wat veranderd. Het meest wezenlijke heeft plaatsgevonden. Hij is van dood levend geworden. Hij is van een kind des toorns een kind van God geworden. Dat is nogal een verandering. En daarom is er nu de begeerte naar gerechtigheid in plaats van naar ongerechtigheid. En daarom is er nu de begeerte naar heiligheid in plaats van naar onheiligheid. En daarom is er nu de begeerte om volmaakt voor God te leven in plaats van je eigen zin te doen en je eigen gang te gaan. En daarom is er nu liefde tot de heilige wet van God, terwijl er voor die tijd alleen maar de lust was om die geboden van God te verbreken en naast je neer te leggen. En daarom is er nu liefde tot God, terwijl er voor die tijd alleen maar de neiging was, en die neiging werd vaak ook praktijk, om God en de naaste te haten. Dat is nogal een verandering. Er zijn dingen nu die er vroeger niet waren. En er zijn dingen van vroeger die er nu niet meer zijn. Er is nu verdriet over hoe je geleefd hebt. Er is nu smart over de zonde. Er is nu schaamte over de zonde. Dat had je vroeger niet. En dat alles wijst op de verandering. Maar het is, zo zeggen we dan, stukwerk. Nee, niet het werk Gods is stukwerk. Dat is volkomen. Paulus is niet een beetje bekeerd. Paulus is niet een beetje uit de duisternis in het licht gezet. Paulus is niet een beetje vervuld van liefde tot God en tot zijn wet. Nee, wat de Heere gegeven, wat de Heere gewerkt heeft, dat is geen stukwerk. Maar de beleving daarvan, de uitwerking daarvan, het gestalte krijgen, het vorm krijgen, dat is zo onvolkomen. Paulus is een nieuw mens, hij is helemaal een nieuw mens. En hij is tegelijkertijd een oud mens. Een zondig mens. En er zijn tijden, ik ellendig mens, zegt Paulus dan. Er zijn tijden dat die oude natuur toch weer de toon aangeeft. En dat het goede door Paulus begeerd wordt en dat hij het toch niet doet, niet doen kan. Het volbrengen er niet van vindt. Vorderingen maken. Vooruitgang maken. Kun je zo positief en optimistisch over jezelf oordelen? Onze catechismus zegt, het is niet meer dan een klein beginsel. En dat maar, ja, bij de allerheiligsten. Dus bij de besten van de besten. Dan hoef je niet eens over de anderen te praten. De minder heiligen. Een klein beginsel. Zelfs bij de allerheiligsten. Nee, dus geen perfectionisme, geen sprake van. Vorderingen, dat kun je zelf er niet voor houden. En je kunt er in ieder geval niet prat op gaan. En je kunt er in ieder geval niet tevreden over zijn. Wat ben je nou eigenlijk opgeschoten, zo zou Jan Paulus kunnen vragen. Is er dan geen strijd tegen de zonde? Ja, zeker is er strijd tegen de zonde. En bepaalde zonden zijn bij Paulus ook radicaal weg. Radicaal weg. Na zijn bekering heeft Paulus nooit meer een christenmens vervolgd. Nooit meer. Heeft er nooit meer een uit zijn huis gesleept en geprobeerd om hem Christus te laten lasteren en afzweren. Dat heeft hij nooit meer gedaan. Dat was radicaal gebroken. Maar er waren nog genoeg andere zonden overgebleven die niet radicaal gebroken en uitgeroeid waren. En die zonden die overgebleven waren, die werden voor de apostel hoe langer hoe zwaarder. Die gingen hoe langer hoe zwaarder wegen. Dan zou de buitenwereld ervan gezegd hebben, joh, daar hoef je niet zo druk over te maken, dat is je natuur. Zo ben je nu eenmaal. Maar daar kon Paulus geen vrede in vinden. En daar kan iemand die de Heere oprecht vreest en die een teer gemoed heeft, geen vrede in vinden. Hij kan te poosje proberen om zichzelf te verontschuldigen. En dan heb je natuurlijk best allerlei argumenten bij de hand van natuurlijk. Een deel van je zonde vloeit voort uit wie je bent en hoe je aard is. Je bent nu eenmaal zo, ja, en dan gebeuren die dingen wel eens. En dan zeg je wel eens wat te veel. En dan heb je wel eens een verkeerde neiging. En dat speelt wel eens parten. Natuurlijk, als de omstandigheden altijd zo waren dat die neigingen onderdrukt werden. Maar het leven is nu eenmaal niet altijd gemakkelijk. En dan komt er wel eens wat uit wat er eigenlijk niet uit had moeten komen. Maar daar kun je, als je een teer gemoed gekregen hebt, en als je waarlijk leeft vanuit de liefde tot God en zijn heilige wet, jezelf niet meer mee verontschuldigen. Ik bedoel maar, u kent die uitdrukking wel. In de weg der heiligmaking gaan Gods kinderen minder zonde doen. Dat wel. Maar ze gaan wel groter zondaar worden. Want het gaat zwaarder wegen. En het gaat meer en meer tot verootmoediging brengen. Zijn ze dan niks opgeschoten? Ja, toch wel. Er is weliswaar een klein beginsel en het is niet meer dan een klein beginsel. Maar onze catechismus zegt, ze hebben weliswaar alleen maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid, doch al zo, en dan volgt er nog wat, dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven.
Dat is er dus toch ook. Het is nog niet zoveel, dat kleine beginsel. Maar het is toch wel een beginsel. En dat is ook openbaar aan het komen. Waarin dan? Nou, ze hebben toch een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Ze hebben toch begeerte om het goede te doen. Ik denk maar weer aan die uitdrukkingen die de apostel Paulus in Romeinen 7 gebruikte. Er is toch een hartelijke liefde tot God en tot zijn wet. En van daaruit is er toch ook een hartelijk en een oprecht nee zeggen tegen alles wat tegen de wet van God ingaat. Er is toch een hartelijke begeerte om nee te zeggen tegen alles wat de beleving van de liefde tot God zou kunnen schaden. En zo is er een begin, nog beter gezegd een beginsel. En wat is dat dan voor een beginsel? Dat er geleefd wordt. Oh ja, stukwerk zei ik zo pas, en laat ik het maar weer zeggen. Dat er toch geleefd wordt naar alle geboden Gods. Niet maar, en dat staat er met nadruk zo, niet maar naar sommige, maar naar alle geboden van God. Kijk, het zou niet deugen als er een begin was van een leven in gehoorzaamheid aan sommige geboden van de Heer. Als dat zo zou zijn, dan zou het niet het werk van Gods geest zijn. Weet u, zover kan ik ook nog wel komen. En u ook. Zover kon de rijke jongeling ook nog wel komen. Ik kon het naar de buitenkant aardig voor elkaar houden. En je kunt met inspanning echt nog wel een paar zonden in je leven overwinnen. En naar een paar geboden van de Heere leven. Er zijn namelijk geboden die niet zo moeilijk zijn. Dat verschilt van de een naar de ander. Er zijn mensen die echt niet zoveel moeite hebben met het derde gebod bijvoorbeeld. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Mensen die toch al niet zoveel praten. Mensen die een hele rustige natuur hebben. En die helemaal geen neiging hebben om op te vliegen en krassen en sterke uitdrukkingen te gebruiken om hun gelijk te bevestigen. Die zullen heus niet zo vaak in gevaar lopen, in gevaar verkeren en in de verleiding zijn om de naam van de Heere te misbruiken en in de vorm van vloeken of eedzweringen te gebruiken. En als je zo ingesteld bent en je hebt zo'n aanleg en zo'n aard, zo'n rustig mens, zo iemand van weinig woorden, iemand die altijd kalm blijft, iemand die altijd gelijkmatig is, dan kun je voor jezelf best een heel eind komen in het leven in overeenstemming met het derde gebod. En er zijn anderen die misschien op het terrein van een ander gebod helemaal niet zoveel moeite hebben om zichzelf in controle te houden. Dus als het gaat om sommige geboden en in het leven daarna in gehoorzaamheid, dan kun je de makkelijkste uitzoeken. Dan kun je denken, ja, is toch aardig gelukt. Maar waar het leven naar de wet van God door de geest wordt gereguleerd, daar mag gezegd worden, kijk eens, daar is een begin van een leven in gehoorzaamheid naar al de geboden Gods. Ook naar die geboden waar we juist zoveel moeite mee hebben. Gehoorzaam naar de wet van God. Ook op die terreinen waar de verleidingen en de gevaren het meeste dreigen. En waar we het zwakste staan. En waar we het eerste gevangen zijn in de strik van de boze. Juist daar zal de strijd ingezet worden. Juist daar zal de geest en de werking van de geest afgesmeekt worden om naar de geboden, naar de wil van de Heere te leven. Niet alleen maar naar die geboden die ons niet zoveel moeite geven. Maar juist daar waar we weten dat onze boezemzonden liggen. En u weet die toch wel in uw leven. U weet toch van die terreinen waar u het zwakste bent. Waar iedere keer weer de poort open staat. Waar iedere keer weer de vorst der duisternis vat op u krijgt. Juist daar waar het ons het zwaarste valt. Zal het hartelijkste gebeden worden om gelijkvormigheid aan de wil van Christus en om gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Dat is ook een kenmerk. Als we het dan toch af en toe eens over kenmerken hebben, een kenmerk van het leven der genade is dat er een begin van een leven van gehoorzaamheid is naar al de geboden Gods. Ja, ik blijf met onze catechismus spreken van een klein beginsel. En er is geen heiligmaking die we zelf kunnen aanwijzen en die we zelf kunnen promoten. Kijk maar eens, ik ben alweer een stapje hoger op de ladder die me naar de hemel brengt. Niet mezelf in het middelpunt plaatsen. Maar voor de heiligmaking moet ik toch ook weer naar dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. Want Hij is gegeven tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking. En zo vanuit Hem, wordt de volmaaktheid toch beleefd. Maar dat is een geloofstuk. Ik haalde zo pas een woord aan uit de eerste Johannesbrief, om aan te tonen dat die perfectionisten maar wat raaskallen. Want die spreken de schrift niet na. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf. Laat ik nog een woord uit die Johannesbrief aanhalen. En daar heb je dan de tekst waar die perfectionisten zich dan sterk mee wanen. Het lijkt ook wel alsof Johannes de ene bladzij dit zegt en de andere bladzij zijn woorden weer terugneemt. En eigenlijk die in hem blijft, die zondigt niet. Dat staat er toch ook. Hoofdstuk 3 vers 6 van de eerste Johannesbrief. Een iegelijk die in hem, in Christus blijft, die zondigt niet. Nou, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo misleiden we onszelf. We maken God een leugenaar. En indien we in hem blijven, die zondigt niet. Wat bedoelt Johannes met die tweede tekst? Zo pas ging het over dat kleine beginsel. Zo pas ging het over een beginnend leven van gehoorzaamheid naar al de geboden van God. Dat is de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet. Dat is de werkelijkheid van mensen die bij zichzelf ontdekken dat er toch het een en ander veranderd is in hun leven. En die niet verder kunnen komen dan: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar als ik het dan doe, doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat is de werkelijkheid zoals die beleefd wordt, ik ellendig mens. Maar de werkelijkheid zoals God die ziet, zoals God die ziet omdat hij dat volk dat zo topt en dat zo worstelt en dat niet verder kan komen dan dat kleine beginsel en daar nog een hele hoop vraagtekens bij zetten, omdat ze dan toch ook niet durven rekenen dat ze bij de Allerheiligste horen. Dat volk dat zo topt en dat zo vaak voor zichzelf moet zeggen: ik ellendig mens, wordt door God in Christus aanschouwd, niet alleen als volkomen rechtvaardig, maar ook als volkomen geheiligd. Een nieuw schepsel. En zo rekent God hun zonden ze ook niet meer aan. Trouwens, die woorden van Johannes, een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Die woorden bedoelen ook te zeggen, die kan niet meer in de zonde leven. Die voelt zich in de zonde niet meer thuis. Die kan van de zonde zijn element niet meer maken. Hij is in hem en dus kan hij niet meer in de zonde leven en in de zonde zijn vermaak en zijn genoegen hebben. Dat is voorbij, dat was vroeger zo, kan nu niet meer. Er is nu een andere begeerte in zijn leven gekomen. Maar of hij dan nooit meer zonde doet, in zonde valt, in zondige gedachten, in zondige woorden, soms in zondige daden terechtkomt, evengoed. Even goed. En ik kom nu bij de volgende vraag. Dan zal het er toch meer en meer om gaan. Om naar die volkomen gerechtigheid en heiligheid van de borg, de Heere Jezus Christus, te vluchten. De volgende vraag is een logische vraag. Dus Gods kinderen bereiken het niet, zolang ze in dit leven zijn, de volmaaktheid? Nee, en toch laat God die wet preken. Waarom? Waarom dan? Onze catechismus geeft een tweevoudig antwoord. Ik zou er nog een derde antwoord bij willen geven. Dat is dan een toevoeging die onze catechismus dan wel niet noemt, maar die we op grond van het woord van God wel mogen zeggen. Prediking van de wet is nodig om ons eraan te herinneren hoe ons leven behoort te zijn. Hoe een christen zich zal hebben te gedragen, ook in deze wereld. Hoe hij naar de norm van God een zoutend zout en een lichtend licht kan zijn. En daarom moet de wet gepreekt worden, opdat iedereen zich zou kunnen realiseren wat heilzaam is. Voor elk mens en dus ook voor de samenleving. Je hebt als christenmens, je hebt als kerk ook nog een roeping voor je omgeving. Voor de maatschappij waarin je staat, voor het volk waar je deel van uitmaakt. En als dat niet gebeurt, dat degene die beter weten, die onder de prediking van wet en evangelie zitten, als diegene die Gods wil kennen, niet naar die wil van God leven, dan moet je natuurlijk niet verbaasd opkijken als de wereld waarin wij een plaats hebben dat ook helemaal niet meer doet. Je kunt zonder overdrijven zeggen dat we in onze samenleving vandaag de dag in een situatie zijn terechtgekomen van, ja, toelaten van de zonde, openlijk propageren van de zonde. Je kunt zeggen dat we in onze maatschappij van tolerantie enzovoort zo ver bij het woord van God en bij de geboden van de Heere zijn weggeraakt, dat we ervoor kunnen vrezen wat daar de gevolgen van zijn. Want God zegt nu eenmaal, als we hem verlaten, wat wijsheid zullen we dan overhouden? Hoe komt dat? Ja, dat is invloed van de duivel. Is daar alles mee gezegd? Is dat positieve invloed van de boze die mensen tot zonde aanzet en die de zonde bagatelliseert en die de zonde aantrekkelijk en aannemelijk maakt enzovoort enzovoort. Is daar alles mee gezegd? Of zouden wij misschien ook moeten zeggen dat er vanuit de kerk en vanuit het leven van kerkmensen een groot stuk nalatigheid geweest is? Doordat de wet niet meer gepredikt werd. En doordat kerkmensen ook niet meer met de wet in hun leven serieus rekening hielden. Als met een beroep op Gods genade, en het wordt zo vaak gedaan, wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Als met een beroep op de genade Gods de wet aan de kant gezet wordt, dan moet je niet raar opkijken. En dan moeten we het niet vreemd vinden als het leven hoe langer hoe meer aan de normen van de Heere onttrokken wordt. Waarom laat God zo scherpelijk zijn wet breken? Waarom dient dat te gebeuren? Dat wij het zouden weten hoe serieus de Heere zijn wet neemt. En opdat we dat vanuit de eigen overtuiging ook anderen zouden zeggen. En opdat de kerk het zo ook in de samenleving zou laten horen. En opdat zo ook aan de overheden het zou worden bekendgemaakt. Dat er alleen maar heil te verwachten is waarnaar Gods inzettingen geleefd wordt. Dus als die wetsprediking taamt en achterwege gelaten wordt, dan krijg je, en dat is net zo goed een factor die onze maatschappij beïnvloed heeft als de positieve beïnvloeding van de duivel om de mensen tot zonde te brengen. Als de wetsprediking nagelaten wordt, dan krijg je zo'n situatie als waarin we nu zitten. Maar afgedacht nog van dit punt. De catechismus noemt twee andere factoren, twee andere motieven om ons duidelijk te maken waarom God zijn wet zo scherp laat preken. Tot goed verstaan, het is dus niet Gods bedoeling, niet meer Gods bedoeling, dat is wel Gods bedoeling geweest, maar dat was in de staat der rechtheid. Toen hij zijn wet afkondigde en toen hij de mensen bekend maakte, doe dit en gij zult leven. In de weg van die gehoorzaamheid zul je het leven, het eeuwige leven ontvangen. Maar dat is Gods bedoeling met de prediking van zijn wet niet meer. God werpt de mens niet meer terug op zichzelf. God zet hem niet aan het werk om hem in de weg van het werken zijn eigen zaligheid te laten verdienen. Dat kan niet meer en dat hoeft ook niet meer, want God heeft zijn zoon gegeven om de zaligheid te verdienen. Het is dus niet Gods bedoeling met de scherpe prediking van de wet dat we de handen uit de mouwen zouden steken en dat we hard aan het werk zouden gaan om onszelf te verbeteren en op te knappen en zo onze zaligheid te verdienen, dat niet. De wetsprediking geschiet ook niet met de bedoeling om mensen tot overtreding van de wet aan te zetten. U zegt, dat klinkt vreemd. Dat is toch vanzelf, de Heere laat zijn wet niet prediken om mensen tot zonde te brengen. En toch lijkt het wel eens te gebeuren. Dat is een mens eigen, nietwaar? Daar heb je nou weer een stukje van de verdorvenheid. Iets mag niet. Maar je wilt het daarom juist doen. Iets is verboden. Maar je wilt het daarom juist eens proberen. Geboden of verboden die door ouders gemaakt worden ten opzichte van hun kinderen, dat zijn juist van die, soms is dat in ieder geval zo, van die prikkels om het nou eens juist te doen. En als de wet gepredikt wordt, scherp gepredikt wordt, dan vraag je je wel eens af, hoe komt dat nou over en wat werkt dat nou uit en zet dat nou misschien sommige mensen juist aan om wel te doen wat verboden is. Dat is ons mensen eigen. De wet, het gebod, lokt uit tot zondigen en daarin komt openbaar hoe slecht we zijn. Hoe door en door slecht. Maar wat dan wel de bedoeling van God met de prediking van zijn heilige wet is, is opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Kijk nou maar eens in de spiegel, zegt God. En dan kun je de ontdekking doen hoe je eruit ziet. En als je nou eerlijk kijkt en je kijkt lang genoeg en je probeert niet jezelf te verontschuldigen en je probeert niet naar een ander te kijken stiekem vanuit je ooghoeken hoe die eruit ziet, maar je probeert nou en echt alleen jezelf eens te zien zoals God je beeld daarvoor je neerzet, dan blijft er niet zoveel van je over. Dan zul je moeten toegeven wat Jesaja in het eerste hoofdstuk van zijn boek zegt over het volk Israël, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, melaats. Dat wil God, dat we onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Daarom blijft er van ons ook niks over als de wet ons eerlijk gepredikt wordt. Daarom ging dat in de afgelopen weken er soms ook heel diep door. Daarom hebben wij voor onszelf de conclusie moeten trekken. En als we het nou maar eerlijk voor Gods aangezicht gedaan hebben, met een verbroken hart en een verslagen geest. Heere, er deugt van mij niks. Want ik kan het met mijn handen misschien nog aardig redden. En ik kan mijn mond misschien ook nog beheersen, maar in mijn gedachtenleven, in mijn binnenste, is het een en al verkeerdheid en ongerechtigheid. God wil dat we daar komen. Waaruit kent gij uw ellende? En ik verbind zondag 2 dan maar met zondag 44. Uit de wet van God. Zo gebruikt God immers zijn wet. En als u zegt, ja, maar op Golgotha leer je je zonde kennen, dan zeg ik, nou goed, dan ga ik met u mee. Maar wat gebeurt er dan op Golgotha? Daar wordt de wet gepreekt. En daar wordt het recht der wet van God gehandhaafd. In zijn zoon. In het gericht waarin God zijn veelgeliefde zoon betrekt. Daar wordt de wet onthuld in haar verdoemende kracht, want er moet de borg van zondaren nederdalen ter helle. God wil dat we in de spiegel van de wet zien. En dat we ons aangeboren aangezicht bemerken. En dat we geen excuus meer hebben. Dat alle mond gestopt zal worden. Omdat wij met de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dat beoogde de Heer ook in de afgelopen weken en maanden. En heeft het ons daar gebracht. Toen onze zondige aard hoe langer hoe meer hebben leren kennen. En toen we naar het eerste gebod geluisterd hadden. Toen moesten we ook naar het tweede gebod en naar het derde en naar het vierde en naar het vijfde en naar al de geboden Gods luisteren. Misschien hebben we de ontdekking wel eens gedaan en de verzuchting wel eens geslaakt. Komt er nou nooit een eind aan dat overtuigende werk van Gods woord, van Gods wet, van Gods geest met behulp van de wet. Is er nou nog meer in mijn leven wat voor God niet bestaan kan? En moet de Heer nog meer terreinen blootwoelen en openleggen? Mijn zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Ja, dat bedoelde God. En dat bedoelt hij en daarom laat hij de wet preken. Maar dat doet zeer, ja dat doet zeer. Dat is bedoeld ook om zeer te doen. De wet moet, onze catechismus gebruikt dat woord in vraag 115, scherpelijk gepreekt worden. Dat wil zeggen, dan moet er niet overheen gewauweld worden. Dan moet er niet in allerlei vaagheden, in allerlei zoetsappigheden wat gezegd worden, zodat niemand pijn voelt, zodat niemand gewond raakt. Scherpelijk. Dan denk je maar aan een mes. Of dan denk je maar aan een zwaard. En dat moet er toch in. Scherp ontdekkend. Zoals Nathan bij David kwam. Die praatte er ook niet omheen. Gij zijt die man. Zoals Johannes tegen Herodes zei. Het is u, Herodes, niet geoorloofd haar, de vrouw van uw broer, te hebben. Scherpelijk. Zo werkt God, zo bedoelt hij het. En zo was het ook zijn bedoeling in de afgelopen periode. En wie is er nou verwond? En wie heeft er nou pijn gevoeld? En wie is nou schuldenaar voor God geworden? En wie heeft iets van zijn zondige aard ontdekt? En wie is daardoor tot Christus uitgedreven? Dat we des te begeeriger zouden zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Want God verwondt ons niet om ons dan in onze wonden te laten omkomen, maar om ons naar die hemelse medicijnmeester te brengen. Die borg en zaligmaker. En daarom kon ik in de prediking van de wet ook nooit met de veroordeling door het gebod de prediking beëindigen. Maar moesten we elke keer toch ook weer die weg der ontkoming zien? Moest het ons iedere keer ook weer gezegd worden dat er een wetsvervuller is? Dat er een wetsvolbrenger is? Dat er daarom doen aan is voor de grootste der zondaren, wiens hart hem slaat en wiens schuld voor zijn ogen oprijst. Er hoeft toch niet gewanhoopt te worden, want de Heere Jezus is gekomen en in hem is vergeving en in hem is gerechtigheid en in zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid is een volkomen verzoening teweeggebracht. Wie heeft die weg ter ontkoming mogen zien en mogen gaan? En wie is terwille van het behoud van zijn leven een vluchteling geworden naar de troon van genade. Dat was Gods bedoeling ook, ons te verwonden, opdat wij ons naar zijn zoon zouden wenden. Naar zijn door hem gegeven verlosser. En dan is er dat tweede doel. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dat woord vernieuwd worden door de Heilige Geest. Want twee dingen. Als je dan je zondige aard hoe langer hoe meer leert kennen, dan heb je vergeving nodig. Dan moeten die zonden weggewassen worden. En die overtredingen verzoend worden. Maar er is meer nodig, want zo kan ik niet blijven. Zo mag ik niet blijven. Als dit mijn leven blijft, dan lig ik onder het oordeel. Dan moet er ook door de Heilige Geest gewerkt worden in mijn leven. Zodat ik vernieuwd ga worden. Zodat dat beginsel van die gehoorzaamheid er gaat komen. Dat leven in beginsel naar al de geboden van God. En daar zal dan door de ontdekking via de prediking van de wet het gebed opgericht zijn, God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat die geest in mijn leven zal gaan werken. En dan blijft het niet zoals het was. Dan wordt er vernieuwd, dan wordt er gereinigd. Dan wordt de strijd tegen de zonde aangebonden. Dan wordt daar gevraagd, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan geeft de zonde me verdriet. En dan baart mijn zondigheid mijn smart. En dan klaagt het me aan. Vergeld ik dit de Heere die zo goede tieren voor mij geweest is? Moet dat niet anders worden? En dan benaastigen. En zonder ophouden. Enfin, mediteert u over dat laatste stuk van 115 dan nog maar even voor uzelf. En leg al die nawoorden nou maar eens eventjes naast elkaar. En werk ze allemaal voor uzelf maar uit. Zonder ophouden. God bidden. Want de wet laat ons niet alleen zien hoe het is geworden, ook hoe het moest zijn, dat ideaal. Is dat ook ons ideaal? Gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid, dan kan ik me niet bij de situatie neerleggen. Zoals het is, ja, zo is het helaas. Maar daar kan ik geen vrede meer mee hebben. Dat is niet tot eer van God. Dat is ook niet tot zaligheid van mijn ziel. Dat is ook niet tot een aanbeveling voor anderen. Nee, ik kan er niet in berusten. God verdient anders van mij. Zoveel zaligheid van die God ontvangen. Zeker als hij me door zijn geest gebracht heeft bij die schuldovernemende borg. Die mijn ongerechtigheid wilde dragen en verzoenen. En dan begeer ik ook anders te leven. Dan ben ik het met die prediking van die wet ook eens. Dan ben ik het zelfs met de scherpe prediking van de wet eens. Dan heeft het me ook wel eens moedeloos gemaakt. Dan heeft het me ook wel eens op het punt gebracht waar ik verzuchte, Heere, houdt het nou nooit op. Is er nou niks van me dat deugt? Schiet ik nou in alles en altijd en overal tekort? En wat komt er ooit nog van me terecht? Maar die wet drijft me toch weer uit. Naar de genade Gods, naar de genade van Christus, naar de genade van de Geest. En het gebed wordt aangewakkerd, het gebed wordt vermenigvuldigd. Heere, gun mij door het geloof in Christus toch krachten, meer en meer, om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Amen. We zingen het laatste vers van de berijming van Gods wet. Laten wij samen danken. Heere, we zoeken samen nog uw heilig aangezicht aan het einde van deze kerkdienst. We hebben nogmaals met elkaar mogen luisteren naar uw boodschap, zoals gij die in de heilige wet tot ons doet komen. Daar hebben we in de zondagavonden in de laatste periode, dit jaar en ook vorig jaar, geregeld bij stilgestaan en ge hebt ons uw geboden stuk voor stuk voorgehouden, Heere. We hebben het moeten ervaren dat we iedere keer weer als schuldigen door u aan de kaak zijn gesteld. En dat uw heilige wet ons onze zondige aard hoe langer hoe meer doet kennen. Dat wil zeggen, zo was het uw bedoeling, bij wie dat nu echt ook het geval geweest is, Heere, dat weet u. En bij wie het geleid heeft tot ware verootmoediging en tot een waarlijk vluchten tot de troon van uw genade en tot een hartelijk begeren naar het bloed en de geest van Christus, bij wie dat het geval geweest is, Heere, dat weet u. En u kent ze ook, bij wie het allemaal toch alweer overgegaan is, de indrukken die er in een ogenblik waren en de schaamte die er misschien in zijn ogenblik was en het gevoel van schuldig zijn, terwijl het alleen maar aan de oppervlakte bleef. Maar dan kan het ook zo gemakkelijk weer weg ebben. Dan heeft u uw doel er niet mee bereikt, Heere. Kon het wezen, laat dat dan nu alsnog gebeuren. En wil alsnog tot overtuiging brengen. En wil alsnog uitdrijven tot u, tot uw zoon, tot uw geest. En daar waar die vruchten gevonden mochten worden, Heere, wilt u dan ook meer en meer de genoegzaamheid en de volkomenheid van dat offer van de Heere Jezus Christus voor ogen stellen en de dierbaarheid van dat werk van uw Heilige Geest. Geef, o God, waarachtige liefde tot uw geboden. En daar waar liefde tot u is, daar zal dat toch samengaan met liefde tot uw geboden. Uw wet is toch veel te veel iets van uzelf, dan dat wij daar scheiding tussen zouden kunnen aanbrengen, tussen u en uw wet. Daarom, o God, wilt gij aan u verbinden, en dus ook aan uw dienst, en dus ook aan dat gebod dat heilig en rechtvaardig en goed is. Niet om langs die weg onze eigen zaligheid te verwerven, daar zorgde de Heere Jezus voor. Maar om langs die weg toch te wandelen waardiglijk het evangelie. Gij zijt het waard, Heere. En zo zal er ook nog een goed getuigenis van u en van uw dienst kunnen uitgaan naar anderen die buiten zijn. Heere, wij bidden van u dat gij uw genade verheerlijken wilt. En dat gij die borg en zaligmaker en zijn duur verworven geest ons zo langer hoe meer wilt bekendmaken. Zo bidden wij u om uw zegen over de hele behandeling en de bespreking van uw heilige wet. En laat het alles nog mogen dienen tot zaligheid. Heren, we bevelen elkaar aan u de Heere aan, ook als we een aantal weken niet in het midden van de gemeente zullen zijn en als anderen in de dienst der prediking zullen voorgaan, wilt u die broeders alle gedenken en tot een zegen stellen, bekwaamheid geven en alles wat ze nodig hebben. En geef dat we op de bestemde tijd ook weer elkaar zullen mogen ontmoeten. Heren, neem ieder van ons voor uw rekening en laat uw genade ons alle vergezellen en laat uw woord in ons alle leven regeren. En laten wij naar en door dat woord geregeerd worden en daarnaar mogen leven tot roem van u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 119, het 57ste vers, 87ste vers, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.